Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het moet een leuke man zijn. Hij moet goede series kijken bijvoorbeeld. Peaky Blinders of zo. Handmaid's Tale. Hij moet het laatste boek van Roxanne van Ypres of Frans Tomezen hebben gelezen. Het moet een soort ideale mens zijn. A ballpark where the field was warm and green.
And the people played. Het is aflevering 108. Van de Hartgras podcast. Ik kijk even in mijn aantekeningen, maar we beginnen gewoon met de nieuwe Hartgras, want die is uit. Er waren wat moeilijkheden met lijm. Lijmcrisis bij de drukker.
Ja, kwam dat door corona?
Ik heb geen idee, maar ik wist wel dat er een papiercrisis woedt in uitgeversland. Maar ze hadden nu ook een lijmcrisis. Dus daarom... Ligt het misschien nog niet overal, maar ik ga wel even aandacht vragen voor deze geweldige Hartgras.
Met een supermooie cover.
Met die supermooie cover waarop je een Marokkaanse vrouw ziet, juichend en dansend, na ongetwijfeld een overwinning van Marokko. Ongetwijfeld een van de moeders van een international van Marokko, maar ik weet niet van wie. Het nummer heet De Moeders dan ook. En dit slaat op een briefwisseling tussen... Martijn Simons en een leerlinge van hem, Umayma Yahyaoui, een meisje van 16, over...
Umayma,
wat zei ik?
Umayma.
Nee,
Umayma. Ik heb je in de war gebracht, hè?
Ja. Umayma. Zij had aanvankelijk helemaal geen zin in dat toernooi, maar later, toen Marokko ging winnen, ging ze... Natuurlijk alles volgen samen met haar familie. En daar gaat de briefwisseling tussen haar en haar leraar Nederlands Martijn Simons over. Is heel erg mooi. En verbazingwekkend goed geschreven voor iemand die in de vijfde zit van het gymnasium. Dus daar wil ik aandacht voor vragen.
Kijk, hoe komt dat dan bij jullie terecht? Is er dan...
Nou, Martijn die zou een stuk schrijven.
Ja.
Die is met een Marokkaanse vrouw getrouwd. Dus zijn belangstelling voor het voetbal in Marokko is nog wat groter dan van ons. En die zei, ik heb een idee. Ik ga een briefwisseling opzetten met een leerlinge van mij. Hm. Nou, dat is echt,
maar niet zomaar een leerlinge. Toen ze 13 was, heeft ze een dichtwedstrijd ook gewonnen.
In de Bali. Notabene uit Rotterdam afkomstig.
Dat is wel bijzonder, hè, dat de Rotterdammer het zomaar het goed doet tijdens een dichtwedstrijd in de Bali.
Ja.
Vinden jullie toch wel bijzonder?
Ja.
Schokkend.
Ja, eigenlijk wel schokkend, ja. Gezien ook de politieke kleur van de directeur van de Bali, die we niet echt centrum links kunnen noemen, maar goed, laten we daar niet over uitweiden.
Ook niet centrum rechts.
Nou, iets verder.
Ja, klopt.
En Danielle heeft er een stuk in. Waar gaat het over?
Bijgeloof.
Bijgeloof.
En de pet van Hugo Borst.
Wat was er met die pet van Hugo Borst?
Ja, een maand voor het WK begon, toen zat ik hier ook met Hugo. En die gaf mij de pet van het WK van 1998.
Ja.
Frans, 98. En we weten allemaal wat er is gebeurd in 98. Fransen werden natuurlijk wereldkampioen in Frankrijk. En die pet is mijn talisman geworden. Het hele toernooi tot de dag dat het er eigenlijk toe deed. Toen hebben we het afgelegd tegen groter bijgeloof, grotere magie van Argentinië. En daar heb ik over geschreven, hoe pijnlijk het ook was om het allemaal weer op te raken.
Mooi hoe jij je trauma's verwerkt door te schrijven.
Door te schrijven, ik schrijf het allemaal van me af.
Ja, en ik wil een klein stukje voorlezen uit een ander verhaal van een vrouw die heet Tessa Sparboom, 26 jaar. En zij begint haar verhaal als volgt. In 2014 was ik de enige uit mijn klas die de voetbalpool voor het WK weigerde in te vullen. Ik wist niks van voetbal en zou dus zeker niet winnen. Om de redenering rond te maken, ik hield niet van verliezen. Wat dat betreft begreep ik voetbal juist heel goed. 8 jaar later zat ik samen met Henk Spaan op een zonnig terras koffie te drinken en een portobello tosti te eten. Dat voelde als een overwinning, want ik zag geen van mijn voormalige klasgenoten daar ook zitten. We, Henk en ik, hadden het over voetbal, alsof het niks was. Eredivisie, Champions League, dat werk. Wat ik ermee had, wilde Henk natuurlijk weten. Ik slikte een hap champignon door. Nou, zei ik, mijn vader is rijexaminator en hij heeft Brian Brobby laten slagen. Tevreden legde ik mijn servet neer. In deze trant gaat dit stuk nog een tijdje verder.
Het stijgt steeds naar nieuwe hoogte.
Dat is echt funny. Oké, nou, Wessel. Oh ja, ik moet even jullie nog introduceren. Wessel, Penning, Suze van Kleef en Danielle Clivon. We hebben allemaal gekeken, uiteraard. We moeten maar echt beginnen met die wedstrijd.
Ja, ik heb niet gekeken, maar...
Nee, want ja, jij
het NEC,
jij
go ahead.
Net go ahead. Ja. En had je niet een schermpje naast je staan met...
Er zaten dus twee jongens voor mij. Volgens mij werken ze voor Go Ahead. Of voor de lokalen die ook daar zijn. En eentje van hen, die zat gewoon de hele tijd naar Feyenoord PSV te kijken. Dat vond ik zo schitterend.
Omroep Gelderland in de bol.
Dat is gewoon iets. Die vond het ook... Nou ja, ik zat dus inderdaad bij Go Ahead NEC. Dat was ook een ongelooflijk saaie wedstrijd. Dus ik begreep het ook wel weer. Ja. Maar ik kon me dat niet permitteren. Dus ik heb gewoon... Ja, de radiocollega's het me laten vertellen. En ik keek zelf wel naar de wedstrijd waarvoor ik was ingehuurd.
Wie was de beste man? Man of the match?
Simons.
Xavi
Simons?
Nee, maar... Oh, nee. Bij ja. Go Ahead NEC.
Precies, ja.
Ik bedoel...
Oh, sorry, Dave. Best vind ik moeilijk bij deze wedstrijd, want niet veel mensen waren
heel goed.
Dus man of the match was Vin Stockers, die de bal er goed ingleed.
Ja.
Ja, maar dat was ook oprecht het enige hoogtepunt van die hele wedstrijd.
Ja, ik kan veel zeggen over Feyenoord PSV, maar dat er niks gebeurde.
Ik vond
veel hoogtepunten en dieptepunten, denk ik.
Wessel, ben je gebroken naar huis gegaan of opgelucht?
Heel erg opgelucht, heel erg blijmoedig ook. En ik heb hier al vaak beschreven, ik heb hier vaak beschreven de spoken in mijn bestaan. Hè? Over het Feyenoord supporterschap. En ik probeer die echt nu van me af te werpen. Want ja, het zijn gewoon prachtige tijden. En, dus ik
maar
was
durf je het woord hoop al in de mond te nemen of dat nog niet?
Oh, ik vind het zelfs...
Geloof? Geloof inderdaad.
Ik vind Feyenoord de favoriet voor de titel. Op dit moment wel. Kijk naar die wedstrijd van gisteren. Was geen moment echt goed. Hè? Feyenoord speelde echt een van zijn mindere wedstrijden.
Zeker ook vergeleken met die wedstrijd tegen Twente. Ja. Een week eerder. Dat was echt wervelend, hoog niveau. En dit was ook wervelend, maar laag niveau.
Nou, er waren veel spelers niet in vorm. Maar dan de cijfers. Ja. 34 doelpogingen tegen 7 van PSV.
Ja, maar
14 corners.
Maar Wessel, van die 34 doelpogingen waren er geloof ik 7 tussen de palen. Hè?
Nee, maar dat is echt een probleem bij Feyenoord natuurlijk. Maar waar het mij om gaat, en dat heb ik vorig jaar ook al gezegd, er wordt nu het voetbal gespeeld wat altijd al gespeeld had moeten worden in Rotterdam. Aanvallend voetbal. Ja, ik blijf een ongelooflijke fan van Arne Slot. Gisteren komt Feyenoord puur op strijdlust en op kracht terug van 2-0 naar 2-2. Het was een fantastische wedstrijd. En natuurlijk vind ik het jammer. Feyenoord heeft nu 3 matchpoints verspeeld. Tegen Ajax, tegen Twente en PSV. 3 keer gelijk gespeeld, 3 keer beter.
Ja.
Maar het klopt wel. Want Feyenoord is nog niet goed genoeg om echt dik bovenaan te staan. Dus Ajax kan het ook nog worden. Maar verder is dit het. Dus kom op, dit is geweldig voetbal. En natuurlijk, 2-1 verloren, dat was voor het hele gevoel wel veel minder geweest. Maar 2-0, 82e minuut. En had die wedstrijd nog 3 minuten langer geduurd.
Nou, nog langer.
Dan was die 3-2 ook nog gevallen. Maar dat...
Kuksu geloofde er bij het juichen van Alireza Jahanbakhsh, dat hij gelijk teruggetrokken wordt van... Oké, we hebben nog 5 minuten. Doorgaan, aftrappen en die derde erin proberen te leggen. Wat jij zegt, dat geeft die wilskracht en dat doorzettingsvermogen van dit Feyenoord aan.
Dat vind ik wel mooi, echt een heel mooi moment. In die adrenaline die echt uit je oren moet spuiten als die gelijkmaker valt, dat je dan toch nog de bal uit het netje En aftrappen.
Ja. En ook echt, en twee jongens echt van de club, hè? Ja. Kuktu en Geertruida, die ook echt die rol pakken. Ja. En ja, dat is gewoon een grote goed nieuws show. En die duurt nu al anderhalf jaar. En die zal duren zolang Arne Slot trainer is bij Feyenoord.
Ik moet wel eerlijk bekennen, toen die rode kaart er kwam voor Obispo, toen dacht ik wel even van, dit is gevaarlijk voor Feyenoord. Ik had een beetje een déjà vu met Twente Ajax toen Ajax de rode kaart kreeg. Het is gewoon soms lastiger voetballen tegen 10 man. En zeker als die 10 man al voorstaan.
Ja, ja, ook maar, omdat Feyenoord vrij matig speelde en niet veel creëerde. Maar nou, zo zie je, het betaalt zich dan toch uit.
De NOS had wel een bijzonder shot op zeker moment. Je ziet in de gang, zie je Slot praten met de scheidsrechter. Nogal uitgebreid.
In de rust, hè?
In de rust, ja. Hoe denk je dat ze daar in Eindhoven naar gekeken hebben?
Ja, nou sowieso. Er is natuurlijk iets gaande tegen Slot, hè? Slot was natuurlijk de man, hè? Die was de nieuwkomer en iedereen vond hem geweldig. En nu is iedereen heel erg aan het zoeken. Want kijk, ik heb
toch... Is er een hetze gaande tegen Slot?
Wie is iedereen?
Oh nee, laat ik zo zeggen. Dan een flink deel van de media. En ik zeg helemaal niet dat dat met Ajax te maken heeft of zo. En tuurlijk zit dit er wel een beetje bedenkelijk uit. Maar hij ligt natuurlijk wel onder... Kijk, ik krijg sinds een paar maanden ook... Dan beginnen de eerste dingen. Dan zeggen collega's, sportjournalisten, die zeggen tegen me... Ja, hij is niet helemaal eerlijk. En ja, hij weet dingen wel heel erg naar zichzelf toe te uit te leggen en zo. Maar dat is een beetje volgens mij heel Nederlands. En ik heb daar ook wel een beetje last van. Je wilt het liefst bij goede voetballers of goede trainers... wil je en dat ze, ondanks het grote succes, heel bescheiden blijven... Terwijl we allemaal best wel eens last hebben bij groot succes van onbescheidenheid. En dat bescheiden. En hij moet, het moet een leuke man zijn. Hij moet goede series kijken bij voorkeur. Peaky Blinders of zo. Handmaid's Tale. Hij moet het laatste boek van Roxanne van Ypres of Frans Tomezen hebben gelezen. Het moet een soort ideale mens zijn. Maar die heb je helaas niet in de voetbalwereld.
Zeg maar, allemaal dingen die niet op Schreuder toepasbaar zijn. Die worden van Slot dan opeens verlangd.
Ja, dus zo blijft hij onder een vergrootglas liggen. En,
welke
dus...
series kijkt hij eigenlijk?
Slot, ik zou het niet weten. Maar ik denk dat Danielle daar wel een goede analyse van kan maken.
Dit is echt een artikelidee, nou, om even daarin te duiken. Ja. Welke populaire culturele uitingen die slaan op Arne Slot?
Ja.
Wat leest hij? Wat kijkt hij? Ja. Kijkt hij ook naar Love Island? Ja. Weet het niet, hè? Misschien heel stiekem.
Ja, guilty pleasures laten zich natuurlijk
Zit hij op
meten,
Twitter?
Hè?
Zit hij op Twitter?
Heeft hij een fake account?
Nou, hij is wel heel actief in het appen met journalisten.
Ja?
Wist ik helemaal niet.
Als in dat hij zelf daar initiatief op neemt op het moment dat je een stuk hebt geschreven wat
hij
niet ziet?
Ja, heel erg de behoefte om te managen.
Maar dat vind ik wel leuk, want dan doet hij dus eigenlijk hetzelfde als met de scheidsrechters. Zo van, ik ga eens heel even zeggen wat ik hiervan vind.
Ja, je gelijk willen halen en zo. Maar het is allemaal heel menselijk natuurlijk.
Of ik schreef iets bijvoorbeeld 2 weken geleden over een voetballer van Ajax... dat zijn agent mij meteen gaat lopen appen van, dit klopt niet. Ja. Want hij is beter dan jij zegt.
Ongelooflijk. Ja, dat vind ik.
Ja. Maar die lichtgeraaktheid van toptrainers en topvoetballers... Voetballers hebben niet zo last van, die zitten in hun eigen bubbel... Maar trainers die willen ook graag gewoon al die credits krijgen en zo. Maar dat is heel menselijk ook natuurlijk, hè? Dat je wil dat eerder wie eerder toekomt. Ik bedoel, en Slot, ja, wat hij doet. Kijk, nog één keer met mijn slotverheerlijking dan. De laatste minuten van Feyenoord, op een gegeven moment wordt de linksback Waldemark staat... Op het laatst speelde Feyenoord zo. Wiefer, die stond laatste man. Geertruida stond er als een pitbull naast. Alles wat doorkwam opvreten. Dan stond op rechts stond Pedersen, die stond bijna rechts buiten.
Ja, maar dat heeft bij Pedersen heel weinig zin.
Nee, nou, maar die dreiging de hele wedstrijd door. En dan Waldemark stond op dat moment linksback. En dan stond Kuksu er nog in het midden. En dan voorin liepen 6 aanvallers.
Ja.
Ja, dat is toch prachtig dat je zo dingen probeert af te dwingen. Heel veel trainers durven dat niet.
Maar Wessel, ik herken gewoon echt niet dat er iets tegen Slot gaande is. Ik heb het idee dat hij elke dag bewierookt wordt. Omdat hij het gewoon geweldig doet. Omdat het spel leuk is. Omdat de resultaten goed zijn. Behalve dat gezeur over die scheidsrechter.
Oh, wacht. Ik heb niet over dat ik nou groot complotten vermoed. Hoor. Zo bedoel ik het ook weer niet. Maar ik merk wel gewoon dat men met een zekere fascinatie... en met minder welwillendheid inmiddels naar hem kijkt.
Minder welwillendheid?
Ja, vind ik wel. Ja.
Ik ervaar dat juist heel anders. Wat Suze zegt, als je juist... Ja, bij wie ook, is het ook weer net niet... maar dat het toch wel echt een ontzag is... en dat het steeds groter wordt voor wat hij klaarspeelt met een Feyenoord.
Nieuwe
wat...
trainer van Ajax zeggen toch heel veel mensen de gedroomde trainer voor Ajax.
Ajax had in de zomer slot moeten halen.
Dat vinden heel veel mensen een compliment.
Oh nee, maar niemand twijfelt aan zijn kwaliteiten. Maar ik bedoel wel de kleine.
Of is dit gewoon een stiekem Feyenoord slachtofferpositie alvast innemen? Om je in te dekken voor het einde van het seizoen als het muntje niet valt hoe je hoopt dat het valt.
Nou ja, ik ben door Slot of door mij?
Door Slot.
Oh ja, oké. Okay. Nou, ik denk dat hij wel een heel...
Jij je indekt bedoel ik, hè?
Ik denk dat hij wel heel slim en strategisch denkt, dat geloof ik wel. Maar er is toch wel vorige week kritiek op losgekomen, omdat hij zo klaagde over die
penalty.
Maar dat is toch gewoon terechte kritiek? Dat iedere trainer die te veel zeikt over de arbitrage en over... in hun ogen verkeerde beslissingen, die kan er ook wel flink van langs krijgen in de media. En ik denk dat het bij Slot juist meevalt, omdat er ook heel veel respect is voor wat hij allemaal wel voor elkaar krijgt. En is dat kleine, dat zeuren bij scheidsies, dat is volgens mij, dat valt een beetje in het niet tegenover wat hij voor de rest klaarspeelt met Feyenoord. En inderdaad al niet nu pas, maar dit is echt een stijgende lijn die je al gewoon maanden, jaren ziet.
Nee, maar goed, wie weet beperkt het zich dan tot een deel van de media. In mijn beeld is men wel een beetje aan het zoeken. Maar laten we het proces even afwachten hoe dat zal gaan.
Nou ja, kijk, ik heb het hier wel vaker gezegd. Wat heel goed is aan Slot bijvoorbeeld, en dan kom ik zo meteen op Van Nistelrooy, is dat hij Wiever laat staan. Die is er ingekomen dankzij een blessure van medespelers. En hij laat hem staan, terwijl het een onervaren jongen is die vorig jaar voor Excelsior speelde, et cetera. Terwijl Van Nistelrooy maakte volgens mij gisteren nogal een fout door Veerman te wisselen. De enige speler bij PSV die de bal kan vasthouden. En dat is dus angst. En terwijl Slot geeft blijk van minder angst in ieder geval doordat hij Wiever laat staan.
Ook vertrouwen.
Ja.
En ik denk dat je dat in een ploeg als Feyenoord met een heel veranderde selectie en spelers die op zich niet heel lang samenspelen, vertrouwen is dan echt het keyword. En dat kan hij zo goed uitstralen. En dan zie je dus die prestaties ook verbeteren.
Ja.
I like Slot. Ik vind het echt een toffe peer. Oh, dat was echt een hele ouderwetse uitspraak. Toffe peer. Oh my god.
Ja, welke boomer zit hier aan tafel?
De boomer zit hier en die kent het begrip toffe peer heel goed.
Maar wat vond je mooier? De assist van Simons of de paas van Veerman op Simons?
Nou, de paas van Veerman op Simons was ongelooflijk. Dat hij dat ziet. Nou ja, en de techniek, hè?
Wessel sterft hier een beetje.
Nee, maar ik ben een fan van Veerman. Maar die bal is vrij lang in de lucht onderweg. Dus hij kan echt wel even kijken. Er lag een zee van ruimte voor
hem. Maar hoe hij hem verwerkt, hij speelt hem in één keer door. Hallo?
Ja, in één keer. Maar ik kijk er niet van op van Veerman. Dus ik vond het een voortreffelijke actie. Maar ja, ik wil het hier gewoon vooral over Xavi Simons hebben.
Ja, hij was
buiten categorie. Dat hij is echt bizar.
Ik vind wel leuk dat Feyenoord staat bovenaan. Maar zowel Ajax als PSV hebben een speler van wereldklasse. Simons en Kudus.
Ja, laten we eerst nog even, voordat we nou naar Ajax gaan, nog even over Simons praten. Ja. Ik bedoel, kijk, en ik zal jullie tegemoet komen. Want wat Simons, die soms zie je... In het stadion zie je op een gegeven moment wanneer een speler echt goed wordt. Ja. Dan zie je de ongrijpbaarheid van de speler. Zie je hoe verdedigers jacht maken op hem. Niet eens schoppend, want zo'n ploeg is Feyenoord niet. Maar ze kwamen allemaal te laat. Dus doordat ze allemaal te laat kwamen, gaan ze dan vanuit emotie de duels aan. En dan ben je gezien tegen Simons. Dus hij was ongrijpbaar. En ik vergelijk het nu met een doelpunt dat... Ik heb het idee dat Suze en Danielle toen nog niet geboren waren.
Doet maar, niet ter zake. Toen de oorlog een doelpunt werd gevoerd, ook niet.
Op 28 november 1982 in de Kuip, in hetzelfde doel, heb ik iets soortgelijks gezien. Een van de mooiste goals die ooit in een klassieker is gemaakt. Tussen Feyenoord en Ajax. Jesper Olsen. Die had toen nog dat lichtblauwe TDK-shirt aan van Ajax.
Mooi shirt, ja.
En die, kijk het na op YouTube, die heeft dan ook zo'n wervelende actie dat 6 Feyenoord-spelers op hem doorjagen. En hij is gewoon niet van de bal te krijgen. Hij ontspeelt iedereen, inclusief de keeper, en scoort. Die wedstrijd werd 2-2 uiteindelijk. Ik heb hem live gezien. En gisteren had ik zo'n Jesper Olsen moment in de Kuip met Simons. Die is niet te stoppen. Die jongen kan zo goed voetballen. Dat is... En hij lacht en hij vindt het leuk. En ik had vanmorgen mijn zoon aan de lijn over Simons. Hij zegt, kan geen hekel aan hem hebben. Dat is wel op zich bijzonder. Dat wij zo praten dan over topspelers van concurrenten. Kan geen hekel aan hem hebben. En dat we dat dan positief vinden. Maar Die jongen, dat is voetbal. Ja. Dat is een genot. En die moet in het Nederlands elftal.
Ja, zeker.
Ja. Ga je net zo ver als Rafa van der Vaart? Die volgens mij zei dat Koeman het elftal moet opbouwen rond Xavi Simons.
Nou, dit is wel wat het Nederlands elftal mist. Dit is het extra, beetje extra klasse, aanvallende klasse nou ja, die we nog niet
en
hebben.
En het is iemand die de toekomst heeft. Dus ja. Hè, daar zou ik maar zo snel mogelijk gebruik van gaan maken en inpassen. Ja. Maar hè, ja, ik heb dus alleen de samenvatting gezien. Maar elk balcontact is gewoon genieten.
Ja. En dreiging is er eentje. Zorgen voor dreiging.
Ja, want hij, je ziet gewoon dat inderdaad dat hij gewoon 3-4 verdedigers aantrekt en dan alsnog te slim af is. Ja. En altijd op het juiste moment op de juiste snelheid
ja, de paas geeft. Ja, want hij demareert steeds weer in de sprint.
Ja, want die goal, die assist die geeft, je kan hem ook naar links geven. Dat is een hele logische paas.
Ja.
Maar hij wacht. Eigenlijk hij wacht dat je denkt hij wacht te lang, waardoor deel van de verdediging weer terug is. Nee, hij is gewoon slimmer dan de rest.
Maar ik denk ook dat hij denkt, als ik hem aan De Jong geef...
Laat
ja.
maar.
Ja, ja. Maar dat denk ik zeker.
Die analyse maakt hij en hij geeft hem ook nog in de loop. Ja, helemaal perfect helemaal goed. In de loop.
Ja.
Ja.
Dus
ja. Ja, maar dat ja, en hij is ook niet van de bal te krijgen. Hè? Nee. Hij is 1 meter, wat is het, 65 ja. misschien? 1 ja. meter 68?
Ja. Max.
En nee, zo meer. Sterk.
Ja. Ja.
Maar je ziet ook, het ging de laatste paar maanden, volgens mij voor het WK, ging het heel erg over scannen en overzicht en inzicht op het middenveld. En dat zie je bij hem zo erg terug. Hij hoeft soms niet eens te kijken, want hij weet al wat hij gaat doen, waar iemand gaat staan en hoe hij die persoon kan helpen om het voor te zetten. Jij roept dan de twee beste spelers zitten bij Ajax en PSV, Kudus en Simons. Maar dat is wel echt het grootste verschil ook tussen Simons en Kudus. Kudus maakt nog steeds trage beslissingen en dan nog heel vaak de verkeerde beslissing als hij moet pasen. En bij Simons gaat het gewoon vanzelf. Je weet dat hij de juiste beslissing gaat maken. Je kan erop vertrouwen. En dat geeft het elftal om hem heen ook zoveel rust. Want die weten gewoon als Xavi die bal heeft, dan komt het goed. En ik moet positie gaan nemen, want hij zorgt wel dat die bal bij mij komt.
Nou, en hij doet ook nog eens heel veel verdedigende arbeid. Hè?
Dat ook nog eens
hij
inderdaad.
Hij gaat gewoon, terwijl hij onvermoeibaar. En dan zie je hem nog even in de laatste minuten gaan.
Ja, ja, hij
twee
loopt
keer een tackle, gewoon,
helemaal de kleren.
Dat hij, ja. Daar haalt hij er gewoon een schot uit.
Ja.
Dat vind ik ook nog eens mentaal, hè, voor zo'n 19-jarige die zo goed kan voetballen.
Ja.
Maar zou dat komen ja, dat omdat hij in het buitenland natuurlijk groter is gemaakt en een deel van zijn basis is gelegd? En dat gewoon een ander soort mentaal en fysiek voetbal is dan wat we op de Nederlandse velden op de jeugd trainen?
Ik denk het wel. Het speelt natuurlijk in ieder geval een rol, maar talent is natuurlijk doorslaggevend.
Maar Henk, zal die opleiding, dat weet jij het beste, op het trainingsveld staan met Neymar en Mbappé?
Ja, dat helpt.
Ja, dat moet toch helpen.
Zeker als ze je serieus nemen.
Ja.
Als ze jou de bal geven.
En die hebben gezien dat hij kan voetballen.
Ja.
Toch?
Ja. Daarom vind ik het dus bijna ongelooflijk dat Paris Saint-Germain een bod heeft schijnt te hebben uitgebracht op die Bakayoko.
Ja.
Dat die was slecht, zeg.
Dat bestaat toch niet.
Ja, maar dat was een bod, geloof ik, van 8 miljoen.
En dan bonussen
15. Maar dan had Bakayoko waarschijnlijk 2 Champions Leagues moeten winnen of zo. En dan was het 15 miljoen geworden. Dus ja, is dat dan niet gewoon dat ze dan voor
zo,
die
we hebben nog 8 miljoen liggen. Ja, en
die 8 miljoen van Simons hebben we nog liggen. Dus ja. Laten we er iets
of
mee
van
doen.
Die hele grote vijver van andere voetballers. Van nou, laten we het maar proberen of zo.
Maar hij kwam erin en hij werd ook weer gewisseld, toch? Ja. Dat vind ik altijd wel een veelzeggend moment.
Hij vond het zelf ook gênant.
Ja, dat is toch...
Dat lijkt me denk ik echt een van de meest pijnlijke dingen die je kan hebben als voetballer. Dat je erin komt en er weer uitgehaald wordt.
Ja.
Hoe oud is die jongen? Die is ook best jong, toch?
Ja. Ook 19.
Ik denk dat je daar ook dan... Nou, tenminste, ik heb dan gelijk. Moet je daar dan ook niet rekening mee houden dat zo iemand niet mentaal per ongeluk knakt door dat soort dingen te doen.
Een tactische wissel, want dat had met die rode kaart te maken.
Ja,
ja daar, maar voor die rode kaart zat hij al tegen de wissel aan, volgens mij. Hoor.
Zeker.
Okay. Ja.
Gewoon omdat hij elke bal inleverde.
Ja. Die was, de rode kaart kwam goed uit, want dan kon je hem inderdaad onder de mom van tactische wissel kon je hem eraf halen.
Kon Van Nistelrooy daar even een goed verhaal bij verzinnen.
Het was wel echt bizar dat je dan rood krijgt en Feyenoord krijgt dan weer hoop om ze tegen 10 man en dan krijg je gewoon gelijk die 2-0 om de oren. En dat je dan alsnog die veerkracht kan opbrengen om het om te draaien. Ik ben absoluut geen Feyenoord-fan, dat weten jullie. Maar ik had daar echt mega veel respect voor.
Denk jij dat Feyenoord kampioen wordt?
Nou ja, ik mag dat niet zeggen.
Oh.
Van wie niet?
Ja. Van mijn Ajax-hart. Maar...
Met een zelfcensuur.
Oh, een Ajax-hart, dat staat realiteitszin niet toe.
Nee, absoluut. Het is vol subjectief. Objectiviteit bestaat niet in het Ajax-hart. Maar Feyenoord maakt grote kans. En het gaat erom, uiteindelijk gaat het bij Feyenoord zelf liggen. Want ze staan natuurlijk gewoon eerst, hoeveel punten ga je verspillen? Maar Ajax gaat ook nog wel punten verspillen. Nu is het een beetje Hosanna, jee, Johnny Heitinga. Kijk, we winnen, jongens. Het was Cambuur en Excelsior, wat was het?
Ja.
Ja.
En Excelsior was ook nog in de eerste helft. Was gewoon, had Excelsior 3-1 voor moeten staan. Dus was het niet best. En inderdaad, ja, Cambuur is toch wel een van de mindere ploegen.
En we hebben natuurlijk al tegen, Ajax heeft natuurlijk al tegen Cambuur gespeeld. Zijn we toen 5-6?
Ja, was een overwinning.
Maar toen dat was bijvoorbeeld een wedstrijd waar je, ik ga zijn naam noemen, Calvin Bassey, een van de beste spelers op het veld was, die een rush maakte van de ene kant naar de andere kant. En je dacht, oh, we hebben echt een goede verdediger binnengehaald. Kijk nu een paar maanden verder, zit zuur op de bank. En als de spelers het uitpubliek gaan bedanken, is hij er niet eens bij. Dus je ziet maar, ik heb alle foto's gekeken of hij er echt niet bij was. Hij was er echt niet. Je ziet maar hoe het kan lopen binnen een paar maanden. Dus op dit moment denk ik, ja, Feyenoord gaat kampioen worden. Maar het is voetbal. Het kan zo omdraaien. En dan is er gewoon weer feest op het Museumplein of op P1 of P2. En dan ben ik ook een tevreden mens.
Is Johnny Heitinga een betere trainer dan Sarina Wiegman?
Dat is zo niet vergelijkbaar.
Huh? Dus, nou ja, de naam is genoemd. Ik werd ook gebeld door die jongen van RTL. Niels de Lange. Ja, wat zou je ervan vinden als Sarina Wiegman trainer van Ajax wordt?
Ik word gek van deze discussie.
Huh?
Ik denk niet dat John Heitinga een betere trainer is dan Sarina Wiegman.
Nee, want
Sarina Wiegman
dus
is twee keer Europees kampioen geworden.
En ik denk ook echt dat Sarina Wiegman geen
haar op haar hoofd zou
denken van, oh, ik ga naar Ajax. Why would she?
Waarom niet? Tuurlijk wel. Dat zou ze nou juist wel moeten doen. Dat is toch geweldig.
Waarom zou je daar nu met alle bestuurlijke chaos, geen TD, wat er naar buiten komt, daar nu in willen stappen als je gewoon best wel lekker zit bij het Engels elftal?
Iedereen wil toch trainer van Ajax worden in Nederland? Dat is toch met het bondscoachschap toch gewoon de meest gewilde baan. Dat wil Slot in zijn hart ook wel. Alleen dat gaat hij nu vanuit Feyenoord niet direct doen. Maar dat is toch een prachtige klus. Als je Schreuder een potje van maakt om... Nou, ik zou het ook nog wel willen proberen. Ja.
Ik pleit bij deze voor Wessel Penning.
Ja, nee, nee.
Ajax, 2023. Nee,
maar Sarina Wiegman, kijk. John Heitinga, ik had verwacht dat ik hier in een soort kampioensfeer terecht zou komen, maar...
De morele winnaars van het weekend.
Ja, respect van jullie, dat jullie daar zo kritisch naar kijken. Want wat Heitinga natuurlijk nu gedaan heeft, is natuurlijk... Je hebt Dick Advocaat, Bert van Marwijk coaches en je hebt Van Gaal coaches. En de Van Gaal coach die durft keuzes te maken. Nou, wat doet Heitinga? Die gooit lekker Bessie eruit, die gooit Sanchez eruit.
Ik denk dat daar ook nog wel een kanttekening is bij het eruit gooien van Bessie. Dat dat ook heel veel te maken heeft met hoe Bessie op dit moment mentaal niet heel lekker zit en echt een soort van vertrouwenscrisis heeft. Dus ik denk dat het ook enerzijds met zijn prestatie op het veld te maken heeft, ook anderzijds dat Heitinga, dat kent hij natuurlijk heel erg vanuit de jeugd, ook hem nu even in bescherming neemt tegen zichzelf. Want we gaan eerst werken aan wat je op de training laat zien en hoe dat vertaalt naar je kopie, zodat je dan op het veld weer kan laten zien.
Oh, dat hoop ik dan. Want ik vind dat een beetje makkelijk. Ik vind dat snel gegaan is. En ik moet nog zien hoe het straks gaat met Alvarez als die 1-1 komt in toppers. Want je zag al hoe Jimenez hem gewoon voorbij kon lopen in de kuip. Ja. En Cambuur deed dat de eerste helft ook nog een keer.
Bij Excelsior werd hij er ook een paar keer vreselijk uitgelopen.
Dus ik vind het een vrij zwakke keuze. Ook vind ik dat het middenveld van Ajax uit balans is overigens. Ja. En dan zet je Kudu rechts buiten. Ja, dat is misschien inderdaad wel de beste voetbal uit de Eredivisie. Dat ben ik wel eens. In ieder geval in potentie. Maar dan die oude man. Ja, die staat er gewoon nog steeds. Die zet je dan in de spits.
Die oude man.
Ik heb hem in de Kuip gezien. Dat is een oude man. En dat heb je ook bij amateurploegen. Hè? Dan speelt er iemand al jaren in het eerste. Ja, die kunnen we er niet uit. En die staat er. Waarom mag Tadić die vrije trap nemen na een kwartier? Op de 16. Waarom? Ik kan me geen vrije trap van Tadić die erin ging.
Hij maakt wel de 1-0 en veel assists.
Ja, maar dat vond ik echt, dat kwam wel heel erg op konto van Klaassen, die de bal één keer raakt.
Nee,
heel
dat goed. Een goede actie.
Maar wie zou je dan in de spits zetten?
Ik zou altijd voor Robbie kiezen. En ik zou altijd, ik vind Tadić, en goed, dat gaat hij dus niet durven. Dus het hele seizoen.
Het feit dat hij Tadić al wisselt, dat is meer dan wat Schreuder volgens mij heeft gedaan.
Okay. Ja, die heeft hem nooit gewisseld. Maar ik ben niet helemaal met je eens. Het feit dat Tadić niet meer linksbuiten mag spelen, dat is niet in het voordeel van Tadić. Want die wil natuurlijk ook liever niet in de spits, krijgt hij minder ballen. En hij heeft nog iets goeds gedaan, hoewel niet doorslaggevend. Hij heeft tegen Taylor gezegd, na die wedstrijd tegen Excelsior, denk ik, blijf eens een keer achter de bal.
Okay. Je bent controlerende
middenvelder. Je bent een controlerende middenvelder. Je bent geen veldheer. Je bent niet iemand die een assist kan geven. Dus blijf achter de bal en lever ze in.
Maar je merkt wel met Taylor, als hij dan Tadić als aanspeelpunt heeft, dat dat weer prachtig loopt met van die rare lange balletjes door het midden. Denk ik, oh, dat kan je wel. Maar dat controleren, dat heeft hij nog niet in de smiezen.
Nee.
Gaat hij dat ooit in de smiezen krijgen? Dat vraag ik me af.
Nou, ik vond het inbrengen van Fitzjim. Daar liep opeens een speler die gewoon veel meer oog heeft voor de ruimte. En veel meer oog heeft voor de positie zelf. Dus ja. Maar goed, Sarina Wiegman is een betere trainer dan Johnny Heitinga.
Ik snap überhaupt trouwens ook niet van, oké, we hebben dan een trainer nodig tot het einde van het seizoen. We maken Johnny Heitinga interim trainer. Maar waarom heb je dan nu ook gelijk een contract geschreven dat hij niet meer teruggaat naar Jong en hij blijft bij de staf van
maar dat
het
was
eerste.
Daarvoor al, hè? Dat is daarvoor al? Dat hebben ze 3 dagen voordat ze Schreuder eruit gooiden met hem afgesproken.
Ja.
Oh. Wat natuurlijk, en dan vervolgens ontsla je Schreuder en dan zit je dus wel al met een positie die in de staf dus al is ingevuld.
Mm-hmm. Ja.
De nieuwe trainer moet dus akkoord gaan, als er een nieuwe trainer komt, maar als met John Heitinga als assistent.
Hey, en hoe denken jullie dat Michael Reiziger dit allemaal heeft bestudeerd? Deze hele ontwikkeling.
Interessante vraag.
Ik krijg nooit hoogte van Reiziger.
Maar ik vind het ook altijd heel mistig wat zo'n assistent nou doet. Het kan
met zijn oortje.
Het kan volgens mij een hele ondankbare baan zijn. Ik bedoel, John de Wolf. Het is duidelijk de eerste assistent van Slot is Pusic bij Feyenoord. Ja. Wat is nou de rol als assistent? Kan volgens mij een heel eenzaam, treurig bestaan zijn.
Tekeningetje maken.
Nee, Van Hanegem heeft het ook wel eens verteld.
Streepjes zetten.
Van Hanegem was assistent van Dick Advocaat tijdens de EK in 2004. Maar Van Hanegem mocht de trainingen nooit leiden. Want dan zei Advocaat, nee, dat doet Bert van Lingen, die deed dat dan. En die, zei Advocaat tegen Van, en er zijn Van Hanegem, ja, maar laat mij nou een keer trainen. Nee joh, want Bert is de hele nacht ermee bezig geweest om die training voor te bereiden. En er zijn Van Hanegem, en dan speelden we 4-4 op de training. Dus echt, ik bedoel, assistent, je kan maar het beter lekker je vertrouwenspersoon meenemen, denk ik. Zoals Peter Bos altijd, Hendrik Kruse. En zo hebben al die...
Hendrik Kruse.
En Schreuder had natuurlijk
de genuanceerde
ook
Henrik
toch ook die onzichtbare Duitse van Schreuder was toch
Altenbach.
Ja.
Maar ik dacht bij mezelf, Reiziger was dus behalve Altenbach en Schreuder daarna hiërarchisch gezien nummertje 3. Die werd dus opeens nummertje 1. Maar toen werd hij binnendoor weer door unstoppable Johnny Heitinga gepasseerd.
Ja, het kan ook zijn dat hij geen ambitie heeft om hoofdtrainer te worden. Ik weet niet zo goed wat zijn...
Ja.
Ik denk ook, ik had het daar laatst trouwens over, maar het is helemaal niet erg om assistent trainer te zijn en niet meer te ambiëren. Het is helemaal niet erg om niet alleen te erkennen wat je wel kan, maar ook te erkennen wat je niet kan. Ik denk dat dat ook is waar het voornamelijk fout is gegaan met Alfred Schreuder. Die is volgens mij een hele goede assistent en die ambieerde meer en weigerde te accepteren dat hij gewoon een hele goede assistent is en geen hoofdtrainer. Dat hebben we in Duitsland gezien. Dat hebben we ook in het half jaar bij Brugge gezien, waar hij natuurlijk wel kampioen is geworden. Maar dat was volgens mij meer het Korbach-effect. En ze liepen ook in Brugge niet met een weg. Dus op een gegeven moment moet je gewoon... Het is niet zozeer dat je een plafond hebt, maar dit is mijn kracht. Hier ben ik goed in en hier ga ik het beste in worden. En niet proberen iets te zijn wat je niet bent.
Ja. Jan Wouters was ook zo'n geval, hè? Die was hoofdtrainer bij Ajax geweest. Was een geweldige speler, wel architect op het veld. Maar communicatief gewoon heel matig.
Nee, er wordt natuurlijk ook nogal wat van je gevraagd als hoofdtrainer. Hè? Want je moet een tactisch genie zijn. Je moet de scouting in de gaten houden. Je moet met media en allerlei krachtenvelden binnen de club omgaan. Die natuurlijk
management.
Ook, zeker. Dat is ook nogal wat. Dus ik denk ook wel dat nou ja, Reiziger hoeft het niet voor het geld te doen. Misschien vindt hij het ook gewoon leuk. Hè, dat hij die tactische dingen tijdens de wedstrijd doet. En misschien vindt hij die rol gewoon leuk. En heeft hij helemaal geen zin in dat gezeik als de kop van Jut zijnde.
Weet jij dit trouwens, Henk? Alvarez, die was natuurlijk ook best wel trage handelingssnelheid. Stond altijd met zijn rug naar achteren. Draaide de verkeerde kant op, maakte ook verkeerde beslissingen. En dat is er langzaam uitgeslepen. Hij heeft geleerd hoe het wel hoort. Wie was daar verantwoordelijk voor? Heeft hij dat met Bogarde geleerd of was het een andere assistent?
Toen speelde hij nog centraal achterin, hè? Dus toen viel hij onder Bogarde. Maar ik denk dat het bij Alvarez gewoon vertrouwen is, zelfvertrouwen.
Ik denk dat Kudus zo'nzelfde soort ontwikkeling door zou moeten maken En okay, misschien is hij gewoon niet voetbalintelligent genoeg, maar hij moet dat ook leren om goed door te draaien, sneller te handelen en het overzicht te houden. En dat heeft Alvarez is volgens mij echt het beste voorbeeld bij Ajax, hoe die in één keer dat snapte en daardoor zo goed is geworden.
Maar wat Kudus betreft, kijk, Garrincha, twee keer wereldkampioen voetbal, had ook geen voetbalintelligentie. Die ging zijn man voorbij. Begrijp je? En zette dan voor. En Kudus is
sommige
gewoon...
spelers hoeven geen voetbalintelligentie te hebben.
Nou, het helpt wel, maar... Ja.
Maar ik denk
probeer
wel,
het even af te pellen.
Ik denk wel, in deze tijd, ik zag gisteren een tweet van Danielle van Kudus heeft de bal een touwtje. En dat is ook een hele mooie thuis, een boomer uitdrukking. Hè?
Ja.
Bal een touwtje.
Maar is wel in een hele, boomer komt echt gewoon naar boven.
Maar het is wel een hele mooie aanduiding en ook iets heel moois. Maar in het voetbal van tegenwoordig is het niet meer zo belangrijk dat je de bal een touwtje hebt. Het gaat erom dat je ziet dat je de bal met één keer raakt. Ja. En dat doet Kudus dus nooit. Mijn theorie is een beetje, die kan zo goed voetballen dat hij eerst altijd nadenkt over zijn eigen oplossing. Omdat hij alles
wat zal ik eens gaan doen?
Doen? Terwijl Klaassen, die creëert een goal in de 16 door hem één keer te raken.
Ja.
En dat, dus ik weet ook niet goed wat zijn plek is. Want hij wordt nu rechts buiten gezet, want daar konden ze het makkelijkst iemand passeren.
Ja, maar daar, precies dat. Dan kan hij de bal aan het touwtje, aan zijn voet en hij gaat er langs.
Maar is hij niet gewoon, is hij een nummer 10?
Ja, hij vindt zelf dat hij echt een nummer 10 is. Ja. Alleen, ik vind op dit moment de beslissingen die hij neemt en de snelheid waarmee hij die beslissing neemt, is niet afdoende op nummer 10.
Ja.
Op dit moment.
Nou, ben niet mee eens. Want jij hebt het nu over die steekbal van Klaassen op Tadić. Heel mooi.
Ja.
Maar de manier waarop Kudus op de achterlijn een mannetje passeert en hem even voorsteekt op het hoofd van Berghuis legt. Ja,
ja, maar Henk, dat
is mooier.
Dat vind ik een Messi-actie. Dat vind ik fantastisch. Maar in het voetbal, het is natuurlijk belachelijk dat die speler van Cambuur op de achterlijn zich buitenom laat passeren.
Nee,
dat kan
ik
niet.
Nee,
je had
ook echt
al die bal over de achterlijn. Want ik snap nog steeds niet van al die verschillende camera-angles. Hoe is dat gebeurd? Hoe is dat toegestaan?
Ja, maar dit is superklasse, tuurlijk. Mm-hmm.
Ja. Nee, maar dat ligt niet aan de verdediger. Dat ligt gewoon aan het genie van de aanvaller.
Ja.
Is dit een soort van Messi tegen Guardiol? Die ging ook zo bij de achterlijn langs.
Maar
dat was een kwestie van snelheid.
Dit
was techniek.
Uitstand was dit.
Hij is een geweldige voetballer. Maar ik ben een beetje bang dat hij het bij Ajax... dat ze het hem nooit op waarde gaan schatten.
Nou ja, dan wordt hij ergens anders 100 miljoen waard.
Ja, maar misschien loopt hij dan tegen hetzelfde probleem aan... dat het voetbal van tegenwoordig zo snel is... dat één keer raken het allerbelangrijkste is.
Ja.
Ik geloof niet dat Xavi Simons vaak de bal één keer raakt.
Wanneer het nodig is. Wel.
Hij breekt uit.
Ja.
Ze sturen hem diep en hij breekt uit en is hij op zijn gevaarlijkst.
Ja, dat is zo.
Dan heeft hij wel een paar keer de bal aangeraakt.
Ja.
Maar goed...
Maar de juiste beslissing nemen, daar gaat het om in het voetbal.
Ja, dat is het gewoon.
En daar zover is hij nog niet.
Speaking
maar
of...
als hij eenmaal die juiste beslissing weet te nemen, dan kan je ook gaan werken aan zijn handelingssnelheid. En dan is het echt, zeg maar, dan wordt het cuckoo, unstoppable, son of the prophet.
Maar misschien moet hij ook gewoon nog
Ghana,
de komende wedstrijd gewoon tot het einde van het seizoen een keer een hele reeks in de basis beginnen.
Ik denk dat gaat onder Heinz, dat gaat denk ik wel gebeuren.
Ja. We kunnen namelijk wel over Simons praten, maar die speelt ook altijd.
Ja.
Maar hij moet ook een toptrainer tegenkomen in zijn carrière. Een echte toptrainer.
Wie? Ja. Simons?
Nee, Kudus.
Kudus.
Maar los van toptrainer, je moet ook zeg maar een trainer zijn met wie je klikt. Anders krijgen we een Paul Pogba-verhaal wat echt spelen met gigantische potenties. En hij heeft met toptrainers gewerkt, maar niet de toptrainer die hem kon onlakken of zo, die het beste uit hem kon halen.
Maar dat bedoel ik. Een toptrainer die ziet wat jij, het stapje dat jij nog moet maken. Dat is het.
Mooi om van het einde van het seizoen te kijken om Simons en Kudus weer naast elkaar te zetten. Kijken of...
Nee, want dat is denk ik wel echt een duidelijke beslissing van Heitinga. Kudus speelt.
Ja, ook als straks Robbie er toch in moet, omdat hij steeds zo makkelijk scoort. Wat gebeurt er dan? Gaat hij dan Tadić rechts zetten?
Ik denk dat Robbie gewoon eigenlijk de seizoen afmaakt op de bank. Dat Tadić in het punt blijft staan en dat Kudus vanaf rechts komt.
Iedere wedstrijd 72 minuten komt Robbie erin, Tadić
legt hij er nog twee in. Tadić
gaat niks... Tegen die toppers gaat daar iets niks brengen.
Ik zeg niet dat de juiste beslissing is, maar ik denk wel dat dit...
Dus Kudus blijft staan.
Okay. Ja, dat denk ik
moest heel erg lachen om het schateren op de bank toen Robby die bal erin knalde en weigerde te juichen.
Ja. Je werd even uitgelachen.
Ja.
Dude.
Maar dat was ook wel typisch voor... Ik denk dat het grootste verschil sinds exit Schreuder en Ter Heitinga... de blijdschap nu bij spelers, nu al na... anderhalve week. Het is helemaal niet zo lang geleden trouwens. Nee.
Dat maar ze lachten zo hard dat ik er bijna niet in geloofde.
Nee, ik moet...
Dat ik dacht van, hey,
weet je wat ik had? Ik kreeg zo'n Mean Girls gevoel. Dat zo'n kliekje met Taylor, Wijndal. Wie stond er nu bij? Tadis. Dat kliekje is met Tadis als opper Mean Girl.
Ja, en maar dan... Tadis lachte een beetje...
Gemaakt.
Met
ja.
Dat was echt... Dat
maar je zag dus links,
ik
helemaal
ga
links.
Even terugkijken.
Ja, maar je moet het echt niet. Ja, maar... Helemaal links zie je Bessie zitten, heel zuur weggestopt in zijn jas. Helemaal rechts zie je Sanchez, ook best wel zuur. En dan opeens zie je die vier in het midden opspringen.
Ja,
en
zij
vijsten.
Waren de gewisselde spelers ook, hè?
Ja.
Maar ik moet wel heel erg. Ik vind het wel heel grappig. Toen ik dat beeld ook zag, het is natuurlijk ook allemaal beeldvorming. Want mm-hmm. Wat had je gisteren? Je had een shot toevallig op de bank van Ajax. Hè? Na die goal, waardoor iedereen zat te lachen. Nou, ik vanmorgen een stuk in het AD. De lach is terug.
Oh ja.
En weet je, ik vind het... En ik zat daarover na te denken. En toen las ik ook in het stuk in het AD over dat in de eerste helft al hadden Timber en Wijndal een grapje tegen elkaar gemaakt. En die hadden allebei moeten lachen. Jeetje, en toen dacht ik, ik ben eigenlijk sinds ik hier zit in een soort antropologische studie terechtgekomen over Ajaxide. Ik heb zelf hier op de UvA gestudeerd, politicologie. En dan had je ook die vakgroep culturele antropologie. Die hing er een beetje omheen. Dat waren hele softe, stoffige types. Nog echt voor die tijd normale geitenwolle kledij.
Dat zijn de maagdenhuisbezetters.
Ja, inderdaad. En die deden dan studies naar allerlei vreemde volkeren. Maar ik begin er nu een beetje achter te komen. Nu ik dat hopen van Ajaxide op lichtpunten en de lach is terug. En alles is veranderd. Anderhalve week geleden hè, nog tegen...
Maar is het AD ineens een Ajax-krant geworden dan ook?
Ook, weet niet. Maar maar in ieder geval...
Dat is de parool insteek, bij het AD.
Hoe snel dat... Anderhalve week geleden was nog die wonderlijke wedstrijd tegen Volendam.
Het is
Volendam.
Ook onzin natuurlijk.
Ja, maar je ziet ook, er zijn patronen ingeslepen.
Ik snap dat je dat fijn vindt om te zien. Hè? Want dat geeft je een soort van... Ik vind het dus... Maar het slaat natuurlijk nergens op, want je hebt twee wedstrijden gewonnen tegen, laten we zeggen, matige teams.
Ja.
En de lach is terug. Straks speel je gewoon 1-1 tegen Vitesse.
Straks worden we uitgeschakeld door Twente in de beker. Precies. En dan gaat iedereen weer in een droeftoeterigheid zitten en boos worden.
Ja, maar mijn tussenrapportage is dus gewoon... van als je de verschillende volkeren, het volk der Feyenoorders en de Ajaxide met elkaar vergelijkt, die zijn gewoon hetzelfde. We lijken gewoon enorm, we zijn allemaal bange mensen op zoek naar lichtpuntjes. Het zijn net zoiets als de Serviërs en de Kroaten, die proberen de tegenstelling ook enorm uit te vergroten. Maar die vloeken hetzelfde, die praten hetzelfde, die eten hetzelfde. Ik vind dat wel opzienbarend. Juist omdat je nu in die crisis van Ajax, dat je dat grijpen naar lichtpuntjes, anderhalve week naar Volendam. Ongelooflijk.
Oh, even over Volendam. Jantje Smit dreigt met opstappen.
Oh?
Je niet gezien?
Nee, ik heb helemaal niets met gelezen.
Hij heet toch Jantje Smit?
Nee, in het begin van zijn carrière, 20 jaar geleden, noemde hij zich nog Jantje.
Oh, Johnny is toch ook... Sorry, is hij ook John? John
Hertigen? Ja. Nou ja, goed. Jan Smit dreigt, schijnt te dreigen met opstappen. Maar ik hoorde uit betrouwbare kringen dat hij dat heel vaak doet, dreigen met opstappen.
Omdat hij iets voor elkaar wil krijgen of zo.
Nou ja, Keje Molenaar die mocht niet in het bestuur van het bestuur. En nu wil Jan Smit uitleg van het bestuur van Volendam. Maar het zegt jullie allemaal niet. Jullie volgen
jawel,
niet.
Ik heb ook over gelezen.
Ik vind het een geweldig onderwerp.
Je schijnt een soort Team Jong te hebben. Hè? Nee, je schijnt een Team Jong te hebben bij Volendam. En daar hoort dan ook die oude trainer van Ajax. Die toen voor de Cruijffrevolutie. Had je die zit daar ook...
Ja, hij heeft toch een soort project Jonk en dan heeft hij een trainer meegenomen.
Ruben Jonkind.
Juist, klopt. Ja? En dat ze vinden dat Team Jonk binnen Volendam nu te veel invloed krijgt. En Keje Molenaar zou daarbij horen. Die zou ook voor wedstrijden, ik heb gelezen in het AD, die zou ook voor wedstrijden in de dugout komen praten.
Keje Molenaar?
Ja, met Jonk. En dus Team Jonk krijgt te veel invloed binnen Volendam.
En dat
ik
vindt Jan
dacht.
Smit niet oké? Okay.
Nee, Jan Smit is
Team Jonk.
Okay. Team Jonk, maar dat is natuurlijk in zo'n dorp, daar hebben ze natuurlijk allemaal ruzie met elkaar, die mensen.
Ja, ja.
En er is natuurlijk ook een
team. Ze hebben A, allemaal ruzie met elkaar, en B, ze zijn allemaal familie van elkaar.
Ja, en vandaar dat ze ruzie met elkaar hebben.
Ja.
Bij Volendam moet ik gewoon altijd denken aan het gigantische spandoek bij een harde kern van de Hexside-maffia.
Hexside-maffia, ja. Ja.
Ik hoor je nu praten en ik luister en ik denk alleen maar Hexheidmafia. Ja,
mooi hè, dat dan zo'n geuzennaam
wordt. Ja, precies.
Mooi, ja.
Maar het is zijn manier van onderhandelen is dus dreigen met opstappen.
Ja, en kennelijk.
Als je dat 6 keer doet, dan op een gegeven moment is het schok-effect toch wel weg, precies, zou je denken.
Dat is met een relatie, van als je dit niet doet, dan ga ik bij je weg.
Ja.
En na de 3e keer, dan kom je terug en gaat je sleutel niet meer in de voordeur. Want ja, oké, je bent niet echt weg. Ja. Zullen we zien, hè?
Dat jij... krasstadion op slot is voor Jan.
Maar weet je wat ik wel grappig vind? Want Team Jonk is dus filosofie Cruijff. Dat is een verdienmodel natuurlijk. Hoe vaker je filosofie Cruijff noemt, hoe vaker je ergens als consultant wordt gevraagd. Maar hij voetbalt wel steeds met 3 centrale verdedigers tegenwoordig, Team Jonk. Ja. Dus dat is dan een tikkeltje inconsequent. Dus dat zou kunnen betekenen dat Volendam niet gaat degraderen. Ja. En dan gaan ze volgend jaar weer filosofie Cruijff spelen. En dan zakken ze weer keihard naar... Nou ja, anyway.
Maar Henk, is het niet zo dat sinds Cruijff er niet meer is... dat de volgelingen van Cruijff dit zich durven te permitteren?
Ja.
De Hollandse school is er ook een beetje aangegaan sinds Cruijff er niet meer was. Want toen kon niemand meer zeggen dat het niet mocht.
Ja.
De discipelen die zeg maar hun eigen gang gaan en zelf een nieuw boek gaan schrijven.
Ja, en in een andere tijd leven, andere omstandigheden. En daar durven vooruit te komen, want de grote leider is er niet meer.
Ja.
Dat.
Wie is de koning van de week?
Nou ja, laat ik even helemaal out of left field gaan. Ik bedoel Simons.
Out of left field?
Iets totaal anders, Simons. Kudus, ik denk dat jij Kudus gaat zeggen. Ik gok dat Suze Simons gaat zeggen. Niet?
Nee, was ik niet van plan.
Ik was het ook niet van plan.
Ik had hier dus heel lang over nagedacht toen ik hier naartoe kwam. Dat die kan ik niet nemen. En ik heb eigenlijk keek dus naar Groningen Twente.
Ja.
Wat me echt heel erg verraste dat Groningen gewoon terugkwam en gelijk speelt. En ik weet niet meer wie de commentator was, maar die zei... Groningen heeft dit seizoen al 33 spelers opgesteld. 3 elftallen en nu komt de 34ste en die scoort. Ja. Antman, toch?
Ja.
Antman is voor mij de koning van de week.
Heerlijke goal, hè?
Mooie goal. 34ste speler bij Groningen, wat in een diepe crisis verkeert.
Ja.
En vervolgens kom je even die gelijkmaker maken en stel je toch wat punten
veilig. En assist, geweldig assist. Ik bedoel, iedereen moet dit nog even gaan terugkijken. Wereldkoop. Want ik heb dit vanochtend nog even, want ik zat in de auto terug en de commentator was... extreem enthousiast.
Dus dacht ik gewoon,
en Hugo ook. Dus op de radio was het soort van, kijk dit nog terug. Dus nou, dat doe je dan natuurlijk. En dat is gewoon geweldig. Zo'n chip.
Van wie was die assist?
Heuven. Dat is een nieuwe speler. Ja,
dat Mark, was dan nummer 33.
Precies. Mark-Jan Verderens heeft een aantal nieuwe spelers nog aangetrokken. Op zijn laatste werkdag.
Spelers achtergelaten.
Volgens mij 6, 7 of 8.
Ja,
zes,
op zijn laatste werkdag heeft hij nog even... Maar goed, dus de assist en de doelpuntenmaker nieuw aangetrokken.
En die andere, die donkere jongen, ik ben zijn naam even kwijt.
Manu.
Ja, ik zag die ook en ik dacht...
Elvis Manu, die kennen we wel.
Nou, ik vond het gewoon leuk om naar Groningen te kijken.
Ja. Ja. Ja.
Dus een kroontje.
Dus
kroontje
jij zegt Antman. Okay,
ik dacht ook, toen iedereen bij Antman, hè?
Ja.
Om zijn nek vloog.
Ant-Man, de superhero.
Ik dacht, jullie kennen hem 2 dagen.
Ja, maar dat vind ik schitterend. Maar dat dacht ik ook bij Hazard. Dat je bent zo van, oh ja, jullie hebben... Je weten niks van elkaar. Ja, grappig. Ja,
maar ik vind wel, ik heb dat altijd wel, mensen met wie je met voetbal op welk niveau dan ook gewonnen of verloren hebt, dat schept wel altijd een band.
Ja. Je vliegt vreemden om de hals.
Ja, maar dat is wel,
ik vind dat heerlijk, jongens, waarmee ik mooie wedstrijden gewonnen heb. Dat is altijd mooi om ze te zien. Dat is iets, dat is het voetbalgeluk, vind ik wel. Ja.
Suze?
Ja, Hambaks.
Ja, Hambaks.
Ali Reza, ja.
Wessel?
Nou, kijk, dit is vaak een beetje politiek. Hadden we de vorige keer ook al, toen heeft Henk een mooi gebaar gemaakt. Toen het dreigde Berghuis te worden na zijn reden. En toen zei Henk Kuktsu. En ik was dus een beetje voorbereid. Ik dacht, nou, even kijken waar het nu naartoe gaat. Want Simons zal het wel niet worden. Wat mij ook een mooie lijkt. En Haller, dacht ik, die heeft gescoord. Oh, ja. Teruggekomen van de ziekbed. Mooi. Henk, kijk nu vies.
Nee, helemaal niet. Ik dacht na. Iedereen is dat hetzelfde? Nee,
dat iedereen verrast is over elkaars keuze. Dus want je gaat van tevoren inderdaad nadenken, wat zou die zeggen?
Nou, ik had en ook daarom... je Hambaks in mijn hoofd namelijk.
Oké, ja.
Als jij het liedje even wil zingen.
Ja,
nee, dat doe ik
dat
niet.
Is ook mijn verzoek.
Nee.
Ik hoorde dat hij werd toegezongen voordat hij inviel. En dat niet een vanzelfsprekendheid is in de
Kuip. Nou, die is een jaar... hij is gewoon niet zo goed. Ik bedoel, hij is... sorry. Hij viel gisteren geweldig in. En hij is eerder geweldig ingevallen. Maar het ziet er motorisch gewoon een beetje ongelukkig uit.
Die kop al niet, hoor.
Nee, die was goed. En het schot was gelukkig, hè? Het schot was gelukkig door die stuit natuurlijk. En,
was
hij
de
heeft
wel
een redelijk
schot.
Ja, denk het wel.
Keepersfoutje.
Vindt geen fout, maar had hem wel kunnen hebben.
Hij lag wel, hoor.
Ja. Hij keepte wel een ontiegelijk goede wedstrijd, ja. die gozer.
Nee, maar door die stuiten is het ook echt niet lekker, hoor. Ja. Ja.
Hoenderstal trouwens ook.
Ja.
Ook een hele goede wedstrijd keeper.
Ja, ja.
Maar Benitez had een redding met zijn voet. Dat was echt zo'n nooienachtige redding. Dat je denkt, dat kan helemaal niet.
Hé, hey, Danielle. Dus het is je handbaks geworden, hè? Ja.
Okay, en nog even, mini kroonvermelding, Sean Dyche. Die gewoon bij Everton aan het roer komt en wint.
Huppatee.
Maar ook Ten Hag als morele winnaar van de top 3 in de Premier League, denk ik ook alweer.
Ja, dat was natuurlijk ongelooflijk, want ik had niet het idee dat Arsenal gelijk zou maken.
Ik ook niet. Absoluut niet. Geen enkel moment.
Nee.
Ik dacht, misschien gaat Everton er nog eentje maken. Weet maar nooit.
Ja.
Op hoeveel schermen kijk jij voetbal in het weekend?
Ik heb vaak groot scherm. Ja. Laptop. En dan lees ik ergens nog een live blogje gewoon mee te kijken.
Nee, maar ik moest aan jou denken, Danielle. Want ik heb deze week 2 keer een wedstrijd van Toulouse gezien.
Branco!
Ik heb 2 keer Branco van de Bomen zien uitblinken.
Ik hoop dus zo dat hij nog eentje zou prikken tegen PSG. Oh my god. Die is echt helemaal... We staan nu 9e.
Ja.
En ik weet toen ik hem sprak aan het begin van het seizoen. Nou, begin was het ook oktober, denk ik. En hij maakte zich ook heel erg zorgen van... Oké, dit seizoen gaan er 4... teams degraderen uit de League One. Dus het is extra lastig voor hun als nieuwe komen. Het enige wat ze kunnen hopen is zich staande houden met weinig blessures. Hopen dat het lukt. En die staat gewoon 9e. Gewoon lekker in het linkerrijtje.
Ja, en mede dankzij hem.
Ze leggen ook gewoon mooi spel op de mat.
8 assists, 5 goals.
Hij gaat lekker.
Waarvan 4 penalties. Maar alsnog. In ieder geval die vrije trap. Hebben jullie gezien?
Ja.
Die schoot hij er echt heel goed
dat
in.
Dat was helemaal bewust, hè?
Ja. En tegen Donnarumma.
Best in een rare hoek. Hè?
In een rare hoek. Ja. En hij zette Donnarumma op zijn verkeerde been. Door iets in de aanloop. Want die stapte naar de linkerkant. Mm. En de bal ging naar rechts.
Ja.
Dat is echt wel heel mooi. Henk, maar hij speelde ook goed.
Is Branko van de Bomen niet... Kan je dat niet gewoon vergelijken met Wiever? He, van de Bomen heel jarenlang heel goed bij Eindhoven. He? Wiever heel goed bij Excelsior. Feyenoord heeft bij toeval Wiever... Nou, laat maar doen, 8 ton. Kunnen we wel doen... Voor de bij.
Gokje wagen.
Ja, blijkt dan een goede speler. Maar zo'n Van de Bomen, hè, dat is dan iemand die bij Ajax in het begin even tekort komt. Maar dan is hij op een gegeven moment 2-23. Zoals Wiever tekort kwam bij Twente, waar hij nog met Siruki heeft gespeeld. Ja, en dat je dan op een dag goed genoeg bent. Eigenlijk geeft dat wel te denken. AZ haalt nog wel eens iemand uit de keukenkampioen competitie. Maar Feyenoord, Ajax en PSV doen dat eigenlijk nooit. Hè?
Branko heeft ook te maken met de trainer die hij nu bij Toulouse heeft. Die hem heel veel vertrouwen heeft gegeven. En hij gaf zelf ook aan dat waar het bij Ajax verkeerd ging in Nederland was echt het mentale aspect. Ja. En dat heeft hij nu onder zijn trainer bij Toulouse. Dat vertrouwen wel. Geleerd met bepaalde dingen omgaan. En dat verbetert zijn spel gewoon.
Ja, en Toulouse scout enorm op stats. En
data, ja. Echt de dataclub.
En die waren heel goed. Dat is die man Comolli, die heeft bij Spurs gezeten en zo. En bij allerlei... clubs die dat op dat moment belangrijk vonden. Even later nemen ze konten bij de Spurs. Dus dan laten ze dat ook even vrolijk weer allemaal los. Maar
ik denk ook dat zij wel echt de enige club op het hoogste niveau zijn die echt op data scout. Ze gooien gewoon een paar waarden erin die ze willen hebben. Daar rolt een speler uit. En dan pas, als hij voldoet aan
die
statistieken,
criteria,
zeg maar. Ja. Dan pas gaan ze eerst het gesprek met die speler aan. En dan sturen ze indien nodig nog een scout.
Ja. Maar Brentford doet dat niet meer inmiddels.
Ja, Brentford heeft het moneyball natuurlijk, maar die pakken het wel met echte scouts nog aan. Ja, ja. En bij Toulouse is zeg maar de scout is echt het laatste stadium.
Dat is net zoals Oakland.
Financieel Oakland ook wel Oakland aantrekkelijk, denk ik. Toch?
Ja, maar als dat is ook denk ik het grootste verschil met Brentford. En dat heb je natuurlijk gewoon in Engeland. Het traden van de spelers en spelers ook halen omdat je erop wil gaan verdienen. En bij Toulouse kijken ze echt hoe wordt dit elftal er sterker van. En hoe kunnen we bouwen op de toekomst.
Ik vond het heel grappig. Hij speelde dus min of meer op Messi, hè, van de Bomen. Nou ja, als hij ergens op is afgetest in Nederland bij bepaalde clubs. Ajax, Heerenveen en misschien zelfs ook wel RKC heeft hij ook nog gezeten, dacht ik. Weet niet zeker. Dan is het handelingssnelheid en echt handelingssnelheid. Terwijl hij moest op Messi in de positie. En... het was echt heel... Messi werd ook kwaad op hem, hè? Heb je gezien? Ging hem lopen uitschelden.
Zei jij niet, hij noemt hem Bobo.
Ja, ik zei, hij zegt Bobo nu tegen hem. Maar Messi had er helemaal genoeg van.
Hij was hem echt zat, ja.
Hij stond niet echt puur in de mandekking, maar hij moest hem in de positie steeds
volgen. Maar dan weet je dat je het goed doet.
Ja.
Maak hem maar lekker boos. Raak geïrriteerd en gefrustreerd.
Ja. Ik denk dat een van de grootste eren is die je kan
Messi
hebben.
Messi wordt kwaad op jou.
Tuurlijk.
Ja.
It's a badge of honor.
Ja.
Ja. Even aan Jabbo vragen. Hoe zitten we met de tijd, Jabbo?
53 minuten.
Kijk. 53 minuten. Nou ja, moeten we het nog over Mason Greenwood hebben? Die misschien of misschien niet bij Manchester United in ere wordt hersteld.
Maar hebben de spelers aangegeven toch dat ze hem niet terug willen?
Spelers?
Ja. Dat stond volgens mij gisteren of eergisteren.
Social media?
Nee, in een Britse krant. Maar ik weet even niet meer welke. Ik ga het even opzoeken en dan stuur ik het wel door. Maar ze hebben dus aangegeven, hij zat voor te veel onrust in de kleedkamer zorgen. Ze willen hem hier niet terug. Nou, ja, hij staat natuurlijk gewoon nog onder contract. De aanklacht is ingetrokken of getuigen hebben zich teruggetrokken.
Nou,
die getuigen
zijn
natuurlijk familieleden van haar.
Zijn vriendin zich als getuige
verloofde inmiddels.
Oh, het is weer helemaal aan, ja. Maar ik denk dat zij zich dus heeft teruggetrokken.
Ja.
Want
als Manchester United moet je dan de beslissing nemen. Er zijn bandopnames.
Ja.
Die hebben we gehoord.
Foto's, filmpjes.
Dat weet ik eigenlijk niet. Of behalve justitie, andere mensen ook die bandopnames hebben gezien.
Ja, ja,
die zijn uitgelekt.
Ik heb ze ook gehoord.
Oh ja?
Was
ja.
Gewoon een Instagram story.
Heel akelig.
En toen zei
om
ze
naar
dat
te luisteren.
De telefoon was gehackt, toch?
Ja.
En dat er dus niet publiek wilde maken. Maar het Engelse OM heeft toen besloten om te gaan vervolgen. Het is niet dat zij een aanklacht heeft ingediend. Maar op basis van haar getuigenverklaring, volgens mij die van haar vader en nog eentje, dat was ook een deel van het bewijs in de zaak. En eigenlijk zijn die getuigen zich terug hebben getrokken, waaronder zij dus.
Ja,
heeft het OM eigenlijk geen
witness.
Zaak meer.
Ja, en het is natuurlijk dus zo dat het, er wordt niet overgegaan tot vervolging, maar dat betekent niet dat er niets gebeurd is.
Nee.
En daar moet je dus als club aan de beslissing nemen. Vinden wij het oké als zo iemand voor ons werkt?
Ja, als de spelers het al niet willen, dan kunnen ze maar beter gewoon ontslaan.
Jawel, maar goed, ik denk dat je als club ook een bepaalde morele beslissing te
Zeker,
nemen hebt.
Zeker, maar
niet moet
die
wachten
mensen
op wat de spelersgroep vindt.
Ja, maar dit is dus de legale kant, de juridische kant en de morele kant.
Ja.
Mag je, welke reden kan je zijn contract ontbinden? Aangezien hij dus nu, nou niet zozeer onschuldig, maar hij wordt gewoon niet meer vervolgd. Heb je dan überhaupt juridisch gezien een potem op de staan zeggen we ontbinden?
Ja, hij kan natuurlijk gewoon dan misschien dit bestrijden.
Tenzij hij akkoord gaat inderdaad van oké, geef mij zoveel geld en dan vind ik prima. Maar
ja. Het is natuurlijk, je moet zo iemand een enorme klap geld dan meegeven. Hè? Want er is de juridisch gezien misschien geen grond om hem te ontslaan.
Mm-hmm. Hij heeft wel altijd doorbetaald gekregen. Zelfs toen hij vast zat.
Ja,
ja, maar op zich, je bent toch ook onschuldig tot
nou ja,
het tegendeel bewezen is. Dus dat is de andere
Kijk
kant
naar,
van het verhaal.
Kijk naar Thomas Partey bij Arsenal. Daar loopt volgens mij nog twee onderzoeken. Kijk naar Benjamin Mandy. Mandy,
niet
die nog
geloven,
vast zit voor
gozer
twee andere zaken. En voor vijf is hij wel niet schuldig bevonden. Ja. Heel veel mensen verwarren niet schuldig voor onschuldig. Ja. It's not the same.
Nee,
is
en zeker
niet
in huiselijk geweld niet. Hè? Ik bedoel, dat is heel vaak juridisch niet bewezen, maar dan betekent niet dat het niet gebeurd is.
Precies.
Maar clubs nemen toch zelden een beslissing op morele gronden.
Ja.
Die denken gewoon aan de transferwaarde van die speler.
Kijk naar Ajax en Promes.
Ja, dan denken ze toch gewoon, nou dan gaan we die Greenwood van de zomer wel verkopen. Want die willen gewoon die miljoenen niet
kwijt.
Ja,
die kan ook naar Rusland of Saudi-Arabië of Qatar of zo.
Nou, wat zal zo'n speler waard zijn? 15?
Wel meer, denk ik.
Nou ja, ik bedoel, dat gaan ze niet weggooien.
Dat is
weggooien.
Wel het grootste
het
talent van United.
Ja. Heracles durfde zelfs niet van Rijf Loet af. Vonden ze ook zonde van het geld.
Oh, ja. Er is ook een Spaanse speler die volgens mij voor 4 of 5 jaar veroordeeld was wegens verkrachting. En die nu gewoon in, volgens mij Saoedi-Arabië, aan het voetballen is.
Ja.
De perversiteit van de sport. Nou, niet alleen
je
van de
ook
sport.
Saoedi-Arabië.
Ja, ja.
Nog één positief.
Het vrouwenvoetbal.
Ja, nee. De nieuwe sponsor van het WK.
Ik ben blij dat je dat even noemt. Dat was ik vergeten.
Oh. Ja, Henk die dacht dat het speld was. Die dacht dat het niet echt was.
Ik dacht dat het een speld was.
Zo las het ook gewoon.
Ja.
Leon en Leon Stedtner nog zeggen. Ja, sinds een half jaar mogen vrouwen ook naar het stadion. Ik snap het helemaal. Let's do this.
Ja, maar je komt wel. Want ik moest natuurlijk ook lachen om zo'n leus. Visit Saoedi-Arabië. Ik moet er niet aan denken. Maar dat is natuurlijk weer precies zoiets. Wij hier in de westerse wereld moeten er niet aan denken om naar die verschrikkelijke resorts in Saoedi-Arabië te gaan. Want dat zijn natuurlijk van die resorts met all you can eat en zo. Maar de halve wereld, een ander deel van de wereld, gaat natuurlijk wel gewoon daar naartoe. Want die vinden dat nog smaakvol ook. Ja. En dat is natuurlijk gewoon ook weer hoe wij erin zitten. En hoe
ja, maar ik vind dit wordt wel echt een interessante zaak. Want het vrouwenvoetbal is echt een andere tak van sport dan het mannenvoetbal. Is zeker nog niet verpest door het geld en morele mensenrechten staan daar echt op een andere manier zeer hoog in het vaandel. Wordt veel meer aandacht aan besteed. En daarom vind ik dit nu, dit is wel echt een interessant punt. Omdat het vrouwenvoetbal komt op. Financiële belangen worden groter. Dus dit is wel een breekpunt. Hè? Waar gaan we naartoe? Wat vinden we wel of niet goed?
Gaan we voetballen voor iemand die een journalist in stukjes hakt?
Nou, en waar vrouwen gewoon natuurlijk eigenlijk amper rechten hebben. Hè? Ja, we hebben het over vrouwenvoetbal.
Ja, ja.
Ja, ja, dat is maar, natuurlijk wel een tegenstelling.
Het is eigenlijk gewoon absurd.
Het is absurd. Het is absurd.
Ja. Nee, ik ben ooit
maar er zit geld.
Maar de, dus de Nieuw-Zeelandse en Australische gaat dat bond geld natuurlijk. Hebben meteen geschreven hè, naar de FIFA.
Ja.
Van welke? De
Australische en de Nieuw-Zeelandse bond. Dus organisatoren. Hebben, dat is ook interessant. Wie is daar de baas over dat toernooi natuurlijk? Het is
nou,
FIFA.
FIFA.
Ja, maar als je het hoog gaat spelen...
Dan hè, zeg ik, trek me terug.
Die Australiërs, was het eerste team, die mannen, die tegen Qatar zich uitspraken. Ja. Hè? Dat is best een principiële bond. Ik ben benieuwd. Hoe hoog ga je dit laten spelen? Dus daarom vind ik het dus best wel interessant hoe dit zich gaat ontwikkelen de komende tijd.
Ja, hoe groot is de kans dat de FIFA enige tientallen miljoenen zomaar teruggeeft?
Nou, vooral met het oog op de toekomst lijkt me niet zo groot. Want daar gaat het WK natuurlijk ooit naartoe.
Ja, nou ja, dat is het. Is het inmasseren van het WK natuurlijk. Ja. Dit is gewoon stap 1.
Ja.
Hè, de tourism board mag dan...
Sponsoren. En hoe sterk gaan bijvoorbeeld de Amerikaanse speelsters, de Engelse, et cetera, de Nederlandse, de Scandinavische bonden, hoe sterk gaan die zich maken?
Ja.
Maar er zijn wel heel veel zelfbewuste vrouwelijke topvoetballers die zich wel uitspreken.
Zeker? Ja, veel meer dan
als
mannen.
Als die met een groepje van 8 dat zouden gaan doen of zo. Miedema zegt ook altijd verstandige dingen.
Zeker.
Die heeft steeds meer de neiging in zich ook uit te spreken.
Hij schrijft wel vrij uitgesproken columns bij jullie ook.
Ja, ja. Ja.
Nou, dan hebben we toch nog een min of meer vrolijke noot om mee te besluiten. Namelijk, het gaat niet door.
Of, nou ja, dat is dus nog steeds... Het is ook nog niet officieel bevestigd dat ze die sponsoring gaan doen. Hè? Dus er rommelt iets. Er is iets aan de hand. Ik ben benieuwd wat dit... Ik denk dat dit in de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal wel een interessant punt is. Waar gaan we naartoe? Waar willen we naartoe?
En een keerpunt.
Misschien.
Welke kant de munt ook opvalt.
Ja.
Right here.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.